Leuk dat je luistert naar een nieuwe Overdwarse Zaken. Deze keer met SP-politica Renske Leijten. Even vooraf, in deze podcast bespreken we best lastige onderwerpen en soms komt er daardoor een ingewikkeld woord langs. Om ervoor te zorgen dat iedereen alsnog begrijpt waar het over gaat, hebben we in de beschrijving van deze podcast onderaan een begrippenlijst gemaakt. Dus kijk daar vooral naar als je iets niet helemaal snapt en laat het ons ook vooral weten als je vindt dat er iets mist in deze lijst. Voor nu, namens de hele redactie, veel luisterplezier.
Dank u wel, voorzitter.
Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies.
En allerlei rechtse kabinetten met altijd de VVD erin.
Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik de minister.
Daarvoor vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden.
Dit gaat niet meer goed komen.
Dit is Overdwarse Zaken.
Oké, vandaag in Overdwarse Zaken gaan we spreken met...
Renske Leijten.
Renske, jij was als jonkie al voorzitter van Rood, de voormalige jongerenorganisatie van de SP. En later heb je dat nog geschopt tot Tweede Kamerlid namens die partij. In die rol ben je vooral bekend geworden bij het blootleggen van de toeslagenaffaire. En we gaan het vandaag natuurlijk uitgebreid hebben over de toeslagenaffaire, je politieke carrière en onder andere linkse samenwerking. Ik ben Manuela.
En ik ben Gijs. En we zitten hier vandaag in het Haarlemse huis van Renske Leijten. Renske, fijn dat we je mogen spreken. Je had een paar maanden geleden gezegd dat je ging stoppen met het werk als Kamerlid. Daarna kreeg je op het partijcongres afgelopen week van de SP de befaamde gouden tomaat.
Zeker.
Opgespeld. Dat is de hoogste onderscheiding van de SP. Op het congres was je daar, nou, naar mijn lijken, zichtbaar overrompeld door. Wat betekende die onderscheiding voor jou?
Nou, kijk, ik vind gewoon dat ik mijn werk heb gedaan. Mm-hmm. En ik heb in het verleden mensen die onderscheiding zien krijgen, die echt hun hele leven gegeven hebben aan de partij. En ik heb wel lang in de Tweede Kamer gezeten en ik ben wel lang actief geweest, maar nog niet mijn hele leven, want ik ben pas hopelijk op de helft van mijn leven. Nee. Dus daarom had ik wel zoiets. Kijk, natuurlijk begrijp ik het wel, als ik van een afstandje uitzoom, prima. Maar ik had gewoon zoiets, ja, weet je, de vorige keer kreeg iemand die gewoon in de jaren 70 al actief was en die al meer dan 20 jaar wethouder is, die echt ook ontzettend veel betekent in het leven van mensen en die daarbij altijd, ja, oog is blijven houden op, ja, hoe functioneer je toch ook als wethouder in een kapitalistische wereld die eigenlijk een andere kant op beweegt dan onze kant op beweegt. Daar moet je dus pragmaticus, maar ook stratege voor zijn. Ja, ik zie mezelf niet op die manier. Dus daarom was ik een beetje overrompeld. Maar als ik natuurlijk uitzoom naar wat er nu aan de hand is, maar ook rond onze partij, wat het grote nieuws is van de afgelopen jaren, dan snap ik het ook weer wel. Maar eigenlijk vind ik dat in de traditie van de gouden tomaat hoort die te gaan naar mensen die hun hele leven al gegeven
wel
hebben.
Wel erg bescheiden. Waarom heb je hem dan alsnog gekregen, denk je?
Nou ja, goed, zij vinden dat ik onbaatzuchtig te werk ben gegaan en daarin heb laten zien waar de SP ook voor staat. Kijk, en dat klopt ook allemaal wel. Dus dat kan ik ook allemaal wel zien. Alleen, voor mij is die gouden tomaat voor mensen die eigenlijk al een beetje met pensioen zijn. Ja. En ik heb zoiets van, ik begin pas net, jongens. Ik ben pas op de helft. Nou ja, voor mijn werkzame leven ben ik nog niet eens op mijn helft. Dus ja. Dus daarom was ik een beetje overrompeld. En wat ook meespeelde was, ik had natuurlijk best wel kunnen vermoeden dat er iets zou komen. Maar ik had heel erg getwijfeld of ik naar het congres zou gaan. En ik had 's ochtends nog tegen mijn man gezegd, of nee, mijn man had 's ochtends nog tegen mij gezegd, hallo, dan ga je toch niet als je moe bent. Hij zat in het complot. Hij wist, die gaat toch wel. Maar omdat hij dat zei en omdat ik weet dat zo'n gouden tomaat altijd een complot is met je familie, dacht ik, ja, nou, dan gaat er niks gebeuren. Ja. Anders zegt hij dat toch niet. Ja. Terwijl, nou ja, goed, achteraf heb ik er heel hard om moeten lachen. Want hij kent mij dus zo goed dat hij weet, die gaat toch wel.
Dat is heel erg leuk, ja.
Ja, dus toch wel heel erg overrompeld.
Ja, ik was wel overrompeld.
En jij bent natuurlijk wel 16 jaar Kamerlid geweest sinds 2007, als ik het me goed herinner. 2006.
Nou. Oei.
Hoe blik je terug op die tijd, tijd in de Tweede Kamer?
Nou ja, goed, daar kunnen we een hele serie podcast over maken.
Elk jaar eentje.
eigenlijk heel dubbel. Aan de ene kant was het ontzettend eervol om volksvertegenwoordiger te zijn. Dus ook echt de stem van mensen te zijn. Tegelijkertijd is dat ook hard werken. Want ja, je moet dat niet verloochenen, die stem van mensen. En ja, de Tweede Kamer is gewoon wat dat betreft een vijandige werkplek. En dat komt door verschillende dingen. Wij opereren toch in een meerderheid die een andere kant op wil dan wij. En dat maakt dat je altijd harder moet knokken om ertussen te komen. Nou vind ik dat helemaal niet zo erg, want ik hou wel van confrontatie. En ik hou ook van polarisatie. Weet je, juist omdat je dat, als je dat op een goede manier doet, kom je ook een stap verder. Trek je die discussie, als het goed is, ook naar je toe. Als mensen boos op me waren of wat dan ook, dan dacht ik altijd, nou oké, het komt aan. Beter dat dan genegeerd worden, dat is echt zo. Tegelijkertijd is dat natuurlijk best heel moeilijk. Als je in een omgeving functioneert waarvan jij zoiets hebt, ik wil daar niet bij horen. En als die omgeving ook vaak genoeg aan jou laat weten van, nou, we zijn je liever kwijt dan rijk. Dus dat, en ja, goed, dat is dan de Haagse bubbel.
Ja.
Maar het zijn van volksvertegenwoordiger en het zijn van ja, SP'er en lekker in de samenleving mensen, met mensen aan de slag, dat is en blijft ontzettend leuk. En waar ik echt op afgetaaid ben, dat is gewoon hoe de democratie eigenlijk onder onze handen is uitgerold. En ook de positie van de Tweede Kamer. Ook grote mate door de Tweede Kamer zelf. En dan kan je zeggen van ja, dat is altijd oppositie-coalitie. Hè? De coalitie steunt de oppositie niet. Ja. Maar onderling is de oppositie ook zwaar verdeeld. Er worden echt klote spelletjes gespeeld. En dan zie je diezelfde mensen die die klote spelletjes met je spelen wel weer ergens zeggen ta 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 ta. En dan denk ik echt, oh. Dus op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer tegen de hypocrisie. En dan moet je denk ik weg zijn. Want je moet wel vol overgave het werk kunnen doen. Dus ik was echt op. En dan heeft de toeslagenschandaal natuurlijk ook werk daaraan mee. Ik bedoel, je legt iets bloot waarvan niemand had gedacht dat het kon. En dan vervolgens ben je 4 jaar verder. En dan is de afhandeling is vastgelopen in hetzelfde bureaucratische moeras wat het ooit was. Mensen worden weer slachtoffer gemaakt. En sterker nog, er is een tendens gaande waarbij ze zeggen, ja, maar je bent eigenlijk zelf de schuld ervan. Weet je, de boot, gewoon de aanval op de boodschapper, om maar zo te zeggen. Ja, en daar ben ik gewoon, ik werd er ook cynisch van. En je moet niet cynisch zijn als je in de politiek zit. Dan moet je wegwezen.
Ja, dat zei Peter Quint natuurlijk ook bij zijn afscheid.
Ja. Mm-hmm. Ja, en die heeft het ook gewoon gezien met het hele Groningen dossier.
Ja. We gaan later ook nog even, misschien wat meer vooruitkijken op wat je in de rest nog gaat doen in de democratie. En dan had je het over dat je daar
ook mee bezig wil zijn.
Precies, je helft van je leven heb je nog voor. Nou, ik verwacht
zeker als daar GroenLinks ligt. Ja. Oh, GroenLinks PvdA tegenwoordig. Ja,
ja, precies, nou, dan moet je echt kritisch zijn. Dan moet je kritisch zijn als wij aan de macht zijn, inderdaad.
Nou, Rick,
we gaan eerst nog het een beetje hebben ook over de toeslagenaffaire. Ben je toch het meeste bekend van geweest? Kun je nog even kort uitleggen, waar ging die toeslagenaffaire nou ook weer precies over?
Toeslagenschandaal komt er kort gezegd op neer dat mensen die kinderopvangtoeslag aanvragen en kregen, in het vizier kwamen van de Belastingdienst als potentieel fraudeur. Dan moet je, hè, als ze vragen hebben bij, krijg je je kinderopvang rechtmatig, dan moet je bewijzen aanleveren. Dat gingen deze mensen opsturen, maar ze hadden geen kans van slagen om dat te halen, omdat ze dus al in beeld waren als potentieel fraudeur. Codes achter je naam of behandeld door het fraudeteam. En dat betekende eigenlijk dat je bij vragen niet meer geholpen werd, dat je eigenlijk al veroordeeld was als fraudeur. Ja. Nou, en dat is dus het onterecht tot fraudeur verklaard worden. En dan ging de Belastingdienst alles terug. Dus ze zetten niet alleen de kinderopvangtoeslag stil, waardoor mensen in de financiële problemen kwamen. Kinderopvang is knijterduur. Dus heb je gewoon een gewoon of een laag inkomen, dan kan je dat niet betalen. Dan heb je die toeslag echt nodig. Nou, als dat wordt stopgezet, dan valt je kinderopvang weg. Als je kinderopvang wegvalt, dan kan je niet werken. Kan je niet werken, krijg je geen inkomen. Dus krijg je dat hele domino-systeem. Dat krijg je bij stopzetting. Maar wat er vervolgens ook gebeurde was, oh, je hebt het niet rechtmatig aangetoond. Alle jaren die wij nog niet hebben afgesloten op onze bureaucratische manier, die gaan we gewoon terugvorderen. Dan zetten ze alles op nul. En dat is gewoon bij tienduizenden gezinnen gebeurd. En als jij 3-4 jaar aan kinderopvang terug moet betalen, of toeslag terug moet betalen, en je hebt meerdere kinderen, dan ben je gewoon de sjaak. En dat is wat dus mensen werden onterecht als fraudeur betiteld. Daardoor moesten ze alles terugbetalen. En dat terugbetalen, daarvan kwamen mensen in problemen. Er zijn ook mensen die alles terug moesten betalen, die niet in de problemen zijn gekomen. Die hadden het, of een spaarrekening, of een erfenis, of ouders die konden helpen. Of, nou ja, die konden het inkomenstechnisch gezien aan. Die ken ik ook, die zijn ook slachtoffer. Die moeten hun geld terugkrijgen. Maar die hebben niet dat domino-effect gehad.
Nee.
Kijk, en dat domino-effect is natuurlijk waar mensen ook echt zich wezenloos van geschrokken zijn. En wat voor mij nooit een verrassing is geweest. Ja, jongens, als je geen geld hebt, dan kan je je huis niet betalen. Als je je huis niet kan betalen, heb je geen huis. Ik wil, het is allemaal geen rocket science. Maar voor de rare, afstandelijke mensen in Den Haag was dit iets nieuws.
Ja.
Nou ja, we zijn er inmiddels achter dat ze allemaal wisten wat ze deden. Dat ze ook wisten wat de gevolgen waren. Alleen toen het ontstond, was er een politieke sfeer van aanpakken die handel. Toen er vragen over werden gesteld, want die zijn gesteld door het SP, door GroenLinks, door het CDA. Ze hebben moties ingediend. Maar ja, er werd met overgrote meerderheid verworpen. En dat was een signaal aan de Belastingdienst en aan die fraudeteams. Jullie zitten op de goede weg.
En hoe kijk je nu naar de parlementaire enquête die gaat over
het fraudebeleid?
Ja, het fraudebeleid.
Nou, ik ben heel blij dat dat er is. Destijds zei ik al, je moet naar wat we nu tegenkomen over toeslagenschandaal. Menno Snel was al opgestapt. We hadden al twee adviezen van Donner. Nou, we weten achteraf dat dat toch een behoorlijke cover-up operatie was. Het advies wat Donner moest geven. Het klein maken, minder slachtoffers. Het was maar klein in de tijd, weet je wel. Het is toch wat je vaak ziet, politieke mechanismes is. We isoleren een probleem, we maken het klein, we lossen dat op. En we kijken vooral niet naar het grotere geheel. En toen zei ik al, hier moet je een parlementaire enquête over doen. Want dit heeft ook te maken met wat de Tweede Kamer heeft goedgemaakt. Dit heeft te maken met meer wetten. Dit heeft te maken met van alles en nog wat. Toen kwam de motie Snels tussendoor van jullie partij, die er een pok van maakte, een ondervragingscommissie. Daar was ik destijds echt flink pissig over. Heb ik ook gezegd, van jij schaakt met zo'n kleinere enquête, schaak je eigenlijk mijn grote enquête weg. En daar sprongen D66 en het CDA, toen coalitiepartijen, met grote overgave op. Omdat die wel zagen, ja, dit is zo groot, we kunnen niet geen onderzoek doen, maar kleiner onderzoek, ja, joepie. Ja. Dus ik heb toen ook al gezegd, van wat ons betreft, is dat de aanloop naar een grotere enquête. Want een ondervraging mag verhoren onder ede, dus die kan een soort van reconstructie maken met die verhoren, maar die mag geen aanbevelingen en conclusies doen.
Maar uiteindelijk is er wel een heel hard rapport uitgekomen.
Ja, maar dat kon ook haast niet anders. Omdat we destijds al wisten hoe groot het schandaal was. En omdat in die ondervraging ook al zichtbaar was hoezeer iedereen het wist. En die ondervraging ging eigenlijk niet ver genoeg terug in de tijd. Want iedereen was toen nog aan het framen. Ja, het komt door de Bulgarenfraude. Nee, het is gewoon echt. Het fraudebeleid is van begin 2000, het fraudebeleid van toeslagen is van de invoering van toeslagen 2006. Het is absoluut harder aangegaan door Bulgarenfraude. De nummers zijn vergroot, de agressie is vergroot, maar de werkwijze was er allemaal al. Nou, en toen hebben wij na de POC gezegd, bij het aftreden van het kabinet, we moeten toch nog alsnog een parlementaire enquête doen. Dat is wat we nu zien.
Ja.
Dat is wat we nu. Ja, ik vind het. Ik ben daar trots op in die zin dat het is gelukt, die parlementaire enquête. Dat grote zelfonderzoek. Maar je wordt natuurlijk vreselijk verdrietig als je dat ziet.
En in de verhoren van de huidige parlementaire enquêtecommissie hoor je ook veel van, ja, dat strenge fraudebeleid paste ook wel in de tijdsgeest van die tijd. Nou, was jij ook Kamerlid voor een gedeelte daarvan en ook vooral de verstrenging van het fraudebeleid? Hoe stond jij destijds hier tegenover?
Ik was toen vooral zorgwoordvoerder en daar was ook veel, ging er veel over zorgfraude. En wij analyseerden dat altijd systematisch in de zin van, ja, als je gaat betalen per verrichting, dan bind je misschien wel de kat op het spek om verrichtingen te schrijven of om de duurste verrichtingen te kiezen, als je ook een goedkopere kan kiezen of de duurste medicijnen voor te schrijven, omdat je er goed van wordt. Dus wij zeiden, dat systeem van de kat op het spek binden moet je stoppen. En in de zorg was dat de marktwerking, het DBC-systeem. Er was ook een enorme discussie over PGB-fraude en wij zeiden van, ja, PGB komt voort, eigenlijk de wens voor een persoonsgebonden budget, komt voort uit niet passende zorg. Dus je zou eigenlijk de bron moeten weghalen. Je moet zorgen dat er passende zorg is. En als mensen dan een zak geld krijgen om je eigen zorg in te kopen, ik noemde dat ook wel eens, zoek het zelf maar uit beleid. Ja, want je moet het wel kunnen. En heel veel mensen konden het niet. Dus die kregen wel die zak geld en die konden het niet. En die waren dan fraudeur. Nou, ga maar eens terugbetalen. Er waren ook mensen die dachten, hey, gratis geld te halen. Hoe gaan we dat halen? Want er was gewoon fraude. Dus je kan natuurlijk wel degelijk kijken naar, dat zeggen wij ook over toeslagen. Het liefst zou je af willen van toeslagen. Want het is een fraudegevoelig systeem. Er ligt ergens op een plank gratis geld. Wat je vooraf krijgt en achteraf moet toestaan. En ja, als er dan mensen zijn die misbruik maken van mensen die het niet begrijpen, dan worden mensen geronseld. Ja. Nog altijd. Ook voor toeslagenfraude. En die mensen worden gepakt, want die hebben de relatie met de overheid. En de mensen die ronselen en als het ware ertussen zitten, niet. Dus dat daar beleid op werd gemaakt, vond ik uitermate goed. Alleen je moet ook altijd de bron aanpakken. Ja. En dat hebben wij altijd wel gezegd. En je moet altijd zorgen dat je mensen die iets fout hebben gedaan, dat die een proportionele straf krijgen. Dat hebben we altijd gezegd. We hebben vraagtekens gezet bij het bestuursrecht.
Ja.
We hebben de vraagtekens gezet bij de hardheid. De alles of niets is geen onderdeel van de wet geweest. Dat is een latere juridische invulling geweest. Ja, dat had de rechter gezegd. En daarvan zei iedereen, ja, als de rechter dat zegt, dan moet dat maar. Wij hebben daar kamervragen over gesteld, zelfs nog samen met GroenLinks en het CDA. Van, moet je dat op die manier wel doen? Ja, als je dan vervolgens tegen een hele grote meerderheid aankeek, en het was niet zomaar een grote meerderheid, dat ging echt over, 20, 130 of zo, weet je wel, in de Tweede Kamer. En dan loop je dood. En dat is echt heel ingewikkeld. En wij hebben altijd, wij waren ook voor het aanpakken van, er wordt veel gesproken over de business case. Dus de Belastingdienst kreeg geld om fraude op te sporen, maar moest dat ook terugverdienen. Ja, dat was het model van het CPB toen. Daar deed iedereen aan mee. Er werd hard bezuinigd op de overheidsinstanties. En wilde je dat de overheidsinstanties iets deden van extra dienstverlening of extra taken, nou, dan moest er ook inkomsten tegenover staan. En wij hebben uit dat model wat je dan aangeboden krijgt van het CPB, hebben wij niet het fraudemodel overgenomen, maar wel gezegd, wij investeren extra in de Belastingdienst om belastingontwijking op te halen. Maar ook daarvan zeiden we, ja, dat moet zich dan wel terugverdienen, want dat was toen het model. Zie je dat op dat moment? Ik heb het niet goed gezien, dat. Ik heb die perverse prikkel ook niet goed gezien. Maar de gedachte dat als je tijd en ruimte hebt om fraude op te sporen, dat het ook iets oplevert, ja, die snap ik wel. Dat de kosten voor de baten uitgaan, als het ware. Dat snap ik wel. Maar en dat de wetgeving te hard was, dat mensen heel snel tot fraudeur werden gemaakt, dat zagen we allemaal. En daar hebben wij juist ook, als het gaat om de fraudewet, maar ook als het ging over de toeslagen, hebben wij juist altijd voor gewaarschuwd. En Frans Wekers bijvoorbeeld, in de hoofden van mensen is die gevallen, weggegaan, om de Bulgare fraude, maar is niet waar. Die is gevallen omdat de Kamer zei, jij bent veel te streng bij het uitbetalen van toeslagen.
Ja.
Jij brengt mensen in problemen, dus je moet wegwezen. Dus het was eigenlijk het doorslaan waarom Wekers weg moest. Ja, het is complex, maar zag je het toen? Nee. Maar dat er toen hard werd gekeken naar mensen, ja. Waar ik als zorgwoordvoerder toen echt heel vaak de bak van heb gemaakt, en jaar na jaar na jaar, is dat idiote systeem van indicatiestelling. Iedere keer dat je moet aantonen dat je zorg nodig hebt. Alsof mensen om een beetje schimmelkaas naar de dokter lopen. Zo zitten mensen gewoon niet in elkaar. Alsof jij, als je één been hebt en daarvoor een parkeervignet nodig hebt, ieder jaar moet aantonen dat je je ene been moet missen. En dit is gewoon echt zo, hè? Er zijn gewoon gemeentes die ieder jaar een medisch rapport vragen voor het missen van je been. Ja, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Dus dat georganiseerde wantrouwen, daar heb ik het al over in 2007, in 2008. Daar heb ik het al die tijd over als ik zorgwoordvoerder ben. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat de systemen die eronder zitten, de verdienmodellen, ook wel aanzetten tot, ja, graaien. En dan moet je dat dus aanpakken. Dus bij ons, onze kritiek was, hoe kijkt de overheid naar mensen met georganiseerd wantrouwen, maar ook, hoe zorgen we nou dat we die systemen zo inrichten dat mensen niet op geld gestuurd worden en dus aangezet worden tot, nou ja, of winstmaximalisatie of fraude of wat dan ook. Zijn natuurlijk verschillende dingen, maar goed, daar kan wel een dunne lijn in zitten. Hè? Als jij als medisch chirurg altijd die hoogste code schrijft voor eigenlijk een gewone aandoening, dan is dat op een gegeven moment ook fraude. Nou, dat zagen we ook heel veel. Dus ja, daar ging het veel over. Er was echt veel aandacht voor fraude.
Ja.
Maar geïndividualiseerd wantrouwen, daar waren wij altijd heel scherp op. En daar zijn we ook heel erg tegenstander.
Over dat georganiseerde wantrouwen, dat is denk ik wel een beetje de kern van het overheidsbeleid voor heel veel jaren nu eigenlijk al geweest. En dat heeft ook geleid tot bijvoorbeeld ellende met de aardbevingsschade in Groningen. Hoe denk je dat we dit eigenlijk kunnen aanpakken? Hoe moet de overheid beter gaan werken, zodat dit eigenlijk kan worden voorkomen?
Ja, ik denk dat wat je eigenlijk grosso modo ziet is, aan de ene kant er is dus georganiseerd wantrouwen naar iedereen die de overheid een beroep doet. Voor inkomensondersteuning, voor schade, compensatie. Hè? Dus dan ben je al potentieel een fraudeur. Henk Kamp zei dat bijna letterlijk in zijn verhoor. Hè? En aan de andere kant zie je dat de mensen die uitvoeren binnen de overheid niet vertrouwd worden. Die moeten in processen geduwd worden, die leveren producten af, die moeten allemaal gelijk werken, want we willen geen rechtsongelijkheid. Terwijl iedere situatie is anders. En als je die allemaal gelijk behandelt, dan blijven de uitkomsten verschillend, of je krijgt dezelfde uitkomst die voor niemand past. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je, als je de overheid denkt nodig te hebben, dat je niet wordt benaderd als wantrouwen, maar goh, wat kunnen we voor u doen? Wat kunt u zelf ook doen? Ik ben er erg voor dat mensen ook daarop aangesproken worden. En tegelijkertijd dat degene die dat gesprek aangaat vertrouwd wordt in zijn oordeel. En er hoeft dus niet een managementlaag en een toetsingslaag en nog allerlei audits overheen. Er hoeft niet een of ander proces of klantreis of wat dan ook. Nee, los het probleem op waar het zich aandient. En op het moment dat jij als ambtenaar twijfelt, of je denkt, nou, ik weet niet of ik hier de juiste beslissing neem, of dan doe je aan collegiale toetsing. Of je geeft dat vorm, maar je doet dan casusbespreking en je zegt, nou, ik zou dat zo oplossen. Oh, dat heb ik aan de hand gehad, dat heb ik zo opgelost. Oh, dan doen we dat zo. En dan kan het dus zijn dat de oplossing voor jou in Apeldoorn en voor mij in Haarlem en voor jou in Utrecht anders is. Maar als die past, wat de heck? En dat moeten wij dan weer accepteren als samenleving.
Ja.
Dus je ziet ook in de samenleving een soort van juridificering, dat altijd alles maar gelijk moet zijn. Ja, sommige situaties zijn niet gelijk. En het erge vind ik dus, dat zie je bij de schadeafhandeling in Groningen, maar ook bij toeslagenschandaal afhandelen, is eigenlijk dat mensen met lichte schade heel snel heel veel krijgen.
Mm-hmm.
Soms disproportioneel veel. Dat is goed als dat snel is afgehandeld, want die kunnen dan door.
Ja.
Maar mensen die hogere schade hebben, die dus eigenlijk dan ook altijd kwaliteiten qua domino-effecten hebben. Werk kwijtraken, huis kwijtraken, kinderen kwijtraken. Nou, in ieder geval heel veel. Die komen weer in allerlei malle molens. Precies andersom zou je willen. Kijk, die mensen die wel die 45.000 euro moesten betalen, ook al was het niet rechtmatig, maar die er nooit een boterham minder om hebben gegeten, ja, die moeten hun geld terugkrijgen. En daar schadevergoeding of compensatie overheen krijgen. Maar die zijn natuurlijk minder hard getroffen dan die mensen die de domino's hebben gehad. Die zeggen ook, liever hun eerst helpen. Ik kom daarna wel. Want het systeem is nou zo ingericht dat juist de mensen met lichte schade eerder worden geholpen. Nou ja, goed. En dat is dramatisch. Dat kan je oplossen door niet de systemen leidend te laten zijn, maar die ambtenaren die in gesprek gaan met mensen.
Moet daar dan een bepaalde wet voor zijn? Of is dat echt een cultuurverandering?
Ik denk dat dat vooral een cultuurverandering is. En dat we heel veel managementkader in Nederland met sabbatical moeten sturen. Ik denk dat echt op heel veel plekken, zowel in de zorg, in het onderwijs, maar zeker ook in de overheid, dat het prima blijft lopen als het managementkader even weg is.
Ja.
Dan ontstaat er namelijk ook ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor mensen. Dan ontstaat er ruimte om problemen op te lossen die juist bij die managers en dat hogere kader blijft liggen. Die daar nog een proces voor moeten hebben of nog een vergadering of nog een bedenktraject of nog een adviesproject. Nou ja, alle adviseurs de deur uit mieteren. Laat de beste adviseurs
zijn. Op, in platte haar.
Ja, nou ja, huur ze niet meer in. Ik bedoel, de beste adviseurs zijn de mensen die weten hoe het moet.
Mm-hmm.
En niet een of andere externe jojo die met een olijke paarse broek en een hippe bril komt binnenlopen. En dat zijn karikaturen, maar het is wel wat er gebeurt. En dat maakt juist de mensen die uitvoeren heel cynisch, want hun wordt nooit iets gevraagd. En dan komt er een jojo binnenlopen en die schrijft voor hoe jij je werk moet doen. Ja, nou ja, je krabt waar het niet jeukt. Dat is wat mensen dan zeggen.
Ja. Nou, volgens mij kunnen we heel lang over dit onderwerp doorgaan. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd over het onderwerp linkse samenwerking. Dat speelt natuurlijk binnen onze partij en de PvdA heel sterk op dit moment. Maar het is ook al jaren best wel een thema. Ook waar de SP op een bepaalde manier bij betrokken wordt. Toch viel het me op dat de SP dit vaak wel een beetje op een afstandje hield. En zich momenteel ook redelijk actief uitspreekt tegen Timmermans. Wat vind jij van de linkse samenwerking momenteel tussen GroenLinks en de PvdA?
Veel succes.
Ja. Van, als SP natuurlijk niet heel erg verschillende meningen.
Nou ja, goed, kijk, ik heb alleen maar gezien dat op het moment dat daartoe werd besloten, de deur dicht ging met samenwerking naar ons. Ja, de georganiseerde samenwerking van samen een begroting maken, tegenbegroting maken, deuren zaten dicht. En dan wordt er nog, door sommige Kamerleden wordt nog goed samengewerkt, hè, Lisa Westerveld, ja. Peter Quint bijvoorbeeld. Maar dat komt ook omdat dat gewoon dan twee karakters zijn die dat met elkaar hebben, die elkaar ook zien. Maar er was geen beleid meer op samenwerken.
Was het niet zo dat...
Goed... Er was geen niet meer elkaar bellen. En het was daarvoor veel opener. Dus weet je, ik vind het heel grappig hoe jij dat zegt van de SP, die houdt zich op afstand. Kijk, wij zijn een andere partij. Wij zijn ook een andere partij dan het CDA, maar daar werken we mee samen. Wij zijn een andere partij dan de ChristenUnie, daar werken we mee samen. Geen enkel probleem. Maar doen dat wij het op afstand houden, het is ook vice versa.
Ja.
Ik denk dat de grote linkse samenwerking helemaal niet per definitie slaagt of gebaat is bij een fusie. Dat slaagt bij wil om samen te werken.
Ja, dus jij bent sowieso wel voorstander van een linkse samenwerking.
Absoluut.
Ook met andere partijen zoals de CDA, op punten waar dat relevant is bij betrekken.
Zeker. Kijk, Rutte 1 was een onversneden rechtskabinet waar rechts-Nederlandse vingers bij af ging likken.
Dat zei Rutte, ja.
Ja, en dat kan ik me goed herinneren. En jullie zijn misschien net van de generatie die nog lekker buiten speelde toen.
Ja.
Maar
ja.
Ik zat... Gamen ook. Ja.
Gamen, precies. Nee, maar goed, dat is het best. Ik zat toen in de Tweede Kamer en wij dachten toen... Ja, met de drie linkse partijen die al heel lang proberen te fuseren... waarin wij ook heel vaak een motor zijn geweest. Mm-hmm. Dit is het moment. We zitten samen in de oppositie. En we waren echt goed bezig. We demonstreerden op zorg, cultuur... Onderwijs. Want er ging echt een zeis over Nederland. Met de cultuursaus eroverheen die ook niet nice was, weet je. En dat ging echt heel goed. En het was notabene Timmermans in de fractie van de Partij van de Arbeid... die toen Cohen ter orde heeft geroepen van wij willen niet met de SP samenwerken... wij willen met D66 samenwerken.
Ja, en GroenLinks had hij het ook over, toch?
Ja, maar weet je, het is wel een verschil of je naar D66 helt of naar de SP helt.
Ja.
En hij noemde ons de communisten. Ja, sorry hoor, maar hij fuseert nu met GroenLinks wat de oude communisten zijn. Nee, maar echt, ik vind het, nou, ik neem hem dat enorm kwalijk.
Ja.
Wat daar toen gebeurde was echt heel kwalijk. Want de linkse samenwerking, Spekman en Cohen wilden dat. En meer, ook een groot deel van zijn fractie wilde dat. En niet om te fuseren... Ik bedoel, echt waar. We zijn alle drie hele verschillende partijen. En daarom zeg ik ook, succes met de fusie.
Volgens mij als hij er komt.
Nou ja, hij is er nu toch. Er is nu toch een lijst. Ik bedoel,
een gezamenlijke lijst. Ja, maar goed. Wel, maar goed. Ik zag
maar inderdaad, fractie is het gewoon gefuseerd. Ja.
Ja, nou. Succes met je ledendemocratie dan. Weet je, dat is toch niet meer te doen dan. Dat is dan toch niet meer te organiseren. De GroenLinks-leden willen iets anders dan de Partij van de Arbeid-leden. Maar we hebben één fractie. Wie trekt er dan aan? Maar dit moeten jullie zelf oplossen.
Ja.
Ik wens jullie daar oprecht succes mee. Ik heb liever een grote linkse partij dan een kleine linkse partij.
Hè? Ook als dat ten koste gaat van de SP?
Nou ja, goed. Daar moeten wij zelf in manoeuvreren. Maar kijk, wat ik aan het zeggen was... Die kans die er toen was onder Rutte 1... en de manier waarop toen Cohen... pootje is gelicht. En ook Spekman. Waarin Timmermans de cruciale rol speelde. Dat zijn wij niet vergeten. Mm-hmm. En als je dan zegt, wij willen links perspectief. Wij willen heel graag een linkse horizon. En dat wordt Timmermans. Ja, dan weet je, wil je niet met de SP? Dat is echt heel duidelijk. Dus jullie zeggen, de SP wil niet met ons... Voor ons is het signaal natuurlijk van ja, die nieuwe linkse coalitie, die wil niet met ons.
Ja.
Heb je wel meer vertrouwen in GroenLinks PvdA dan in Rutte, nu dan in Rutte 2?
Nou, om heel eerlijk te zijn, ik moet het nog maar zien.
Ja.
Het zijn wel heel erg dezelfde mensen. Dus weet je, de sfeer, de cultuur van toen, de sfeer van toen, het linkse wel of niet samenwerken. Ik denk altijd, je moet samenwerken voor mensen om het beter te krijgen. En als je mensen organiseert, of dat nou het ziekenhuis van Heerlen is, of dat het ziekenhuis van Zutphen is, of dat de jongeren zijn rond het klimaat, of dat voor de studiefinanciering is, of dat bij het toeslagen ging. Als je mensen organiseert, moet je altijd samenwerken. Samenwerken is iets van doen. Mm-hmm. En niet te veel over lullen. Als je samenwerken gebruikt als een marketingtrucje, dan kan je heel veel cynisme organiseren. Dus ik vind het echt prima als partijen fuseren, samenwerken, noem allemaal op. Maar doe dat niet door te zeggen, ja, maar die ander is daardoor slecht. Ja. En laat ons, wij laten jullie. En we werken samen en we vormen een vuist waar het nodig is.
Nog heel even.
Ik denk dat we dat echt zouden moeten doen. En er zijn zoveel meer punten waarop we elkaar vinden. Ja, weet je, mijn grote angst voor de komende verkiezingen is dat de VVD de grootste wordt.
En dat GroenLinks-PvdA daar dan mee aansluit. En dan
ja, en dat die daarbij in bed gaan liggen. En dat het helemaal niet linkser wordt, maar dat je een beetje de rafelrandjes aan het recht breien bent. Dat je dus niet een systeemverandering krijgt, dat het alleen nog maar meer modderen wordt. Of dat Timmermans de grootste wordt en die zegt, ik ga met de VVD in bed liggen. Ik vind echt, en dat zou ik interessant vinden. Hoe ver gaat die linkse samenwerking van Timmermans? Hij zegt nu, ik wil neigen naar het midden. Want op het midden zijn de meeste kiezers. Ja, maar zijn we niet gewoon toe aan een echt ander politiek geluid? En volgens mij zijn we daaraan toe.
Je zei, de SP is echt een totaal andere partij eigenlijk dan GroenLinks en PvdA. En dat zou in een fusie nooit goed kunnen samenwerken. Op welke manier opereert de SP dan zo anders? Wat is daar zo anders?
Nou, ik heb niet gezegd dat het nooit in een fusie goed zou samenwerken. Ik zie niet in waarom je dan zou moeten fuseren om samen te werken. De SP organiseert mensen en gelooft in de macht van de samenleving om de macht van het bestuur, de arrogante elite, het bestuur, hoe je het ook wil noemen, om dat te breken en bij te sturen. Ik heb nooit iets in die 16, 17 jaar dat ik in de Kamer zat voor elkaar gekregen zonder dat mensen daarachter stonden. Omdat de omgeving van planbureaus, Politiek Den Haag, de hoogopgeleide bestuurlijke elite, toch gewoon wat het is, niet automatisch denkt aan de belangen van de gewone mensen. En dan bedoel ik bij de gewone mensen, de gewone werkende mens, welke kleur of welke achtergrond die ook heeft, die moet sappelen om rond te komen. Die echt wel aan het klimaat wil denken, maar die denkt, ja, ik moet ook het einde van de week halen. Hè? Dus die voor heel veel discussies die in Den Haag belangrijk zijn, niet de materiële omstandigheden heeft. En dat organiseren van die mensen, waarin veel meer gemeenschappelijke belangen zijn dan dingen die ze uitsluiten. Ik bedoel, ga je hier in de flats hierachter bij mij praten, de buren hebben veel meer met elkaar gemeen. Als het gaat over energievoorziening, liever publiek, goede busvoorziening, goede veilig verkeer, dan dat ze verdeeld hebben. En kijk, de huidige politiek verdeelt mensen. Op leeftijd, op afkomst, op geslacht, op wat dan ook. Want op het moment dat je mensen verdeelt, ja, dan maken ze niet samen een vuist. En wij proberen juist mensen te organiseren van onderop op belangen die ze hebben. Dat is dus iets anders dan van bovenaf. Dat is iets anders dan een marketingtool. En wij doen dat buiten verkiezingen vooral. Eigenlijk altijd. Verkiezingen zijn een middel om je macht te vergroten. Maar je macht vergroten kan je altijd in de samenleving door mensen te organiseren. Ja. En daarin kijken wij dus anders aan naar wat is de representatieve vertegenwoordiging. Dat is ook belangrijk, hè. Ik wil absoluut, wij nemen er ook aan deel daarom. Maar dat is niet alles. Ik bedoel, je kan zo'n ontzettende grote fractie hebben, maar als jij dan een coalitie sluit met de VVD, je mag niet. Ja, dan zit iedereen stof te happen. En dan gaat toch het sociaal minimum met ieder jaar 5% naar beneden. Wat bij Rutte 2 gebeurde. Ja. En wat niet is gekeerd. Ja, het is gehalveerd. Maar nog altijd gaat het sociaal minimum naar beneden. Dat is bij Rutte 2 afgesproken. Toch gaan dan de verzorgingshuizen dicht. Terwijl we nu zeggen, oh jemig, we missen de verzorgingshuizen. Het zijn natuurlijk politieke keuzes geweest. En daarin zijn wij anders. En dan komt het ook meteen op de vraag. Als je je zo organiseert, moet je dan wel fuseren? Mm-hmm. Nou, nee.
Nee.
En dat hoeft niet omdat je de ander haat. Ik bedoel, er zijn van allerlei dingen gebeurd in het verleden waardoor we denken... Maar reken maar dat het lijstje met de VVD heel langer is. Ja. En met het CDA ook. Maar ja, je hebt ook gezien dat bijvoorbeeld met toeslagenschandaal... Ik heb natuurlijk met Omtzigt, toen die nog bij het CDA zat, veel samengewerkt. Ja, dan kan je ook heel succesvol zijn. En uiteindelijk zijn we ook gesteund door de hele Tweede Kamer. De VVD-fractie is ook achter ons gaan staan met van... Kom maar op, wij werden de gezichten daarvan. We hebben dat echt niet alleen gedaan natuurlijk. Dus ja, dat is het een beetje. Wat eigen je jezelf dan toe? En ik zou zeggen het organiseren en het representeren van mensen. Ik denk dat wij dat echt op een fundamenteel andere manier zien. En ook op een andere manier aanpakken. Maar dat wil niet zeggen dat wij daardoor beter zijn en de ander slechter. Maar we zijn een aanvulling erop. Ja, zeker.
En dan even qua beleid. Je noemde net ook al een beetje wat klimaatstandpunten. Nou wil ik niet doen alsof ik het klimaatbeleid van de SP beter ken dan jij. Dus ik ben benieuwd, wat zie jij als verschillen tussen GroenLinks en de SP wat betreft klimaatbeleid?
Nou, GroenLinks zie ik echt heel erg als een beter milieu begint bij jezelf.
Op welke manier zie je dat?
Nou, dat is gewoon jaren zo geweest. Wij doen een vliegtax, maar we hebben geen kerosineheffing. We geven mensen een hogere gasbelasting, maar we doen niks aan... aan het feit dat er weinig duurzaam is. Ze hebben voor de wet gestemd waarmee je dus het opwekken van groene energie niet meer kan solderen op je gewone rekening. Ja, dat is systemisch allemaal logisch. Maar voor mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft en die denken, nou, daar heb ik dan mooi een buffer in de winter voor, is dat niet logisch. Dus dat sluit niet aan bij de gewone mens. En ik denk dat als het gaat over klimaatrechtvaardigheid, een van de termen die nu in zwang is, net als bestaanszekerheid, dan wordt gezegd, wat bedoel je daarmee? En wij denken dat je alleen echt goed klimaatbeleid kan voeren als dat eerlijk is. Dus niet de gebruiker betaalt. Dat is pesten. Als die gebruiker geen alternatief heeft.
Het is wel zo dat wij altijd zeggen, de vervuiler betaalt. Wij willen zijn altijd wel geweest voor hogere belastingen op vervuiling en lagere belastingen bijvoorbeeld op lage inkomen.
Je moet niet fiscaliseren.
Op welke manier? Hoe bedoel je dat?
Als jij een vleesbelasting hebt, want jij bent fout omdat je vlees eet en tegelijkertijd wordt de hele vleesindustrie gesubsidieerd, dan verander je geen zak. Je geeft mensen een boete voor hun gedrag.
Maar wie subsidieert hier nou de vleesindustrie? GroenLinks?
Nee, maar dat is de strijd die je voert. De strijd moet liggen op het systeem. Dus in Brussel voor die vleessubsidies, in het, daar moet de strijd liggen. En kijk, ik denk dat klimaatbeleid, dus je hebt oplossingen die goed zijn voor zowel klimaat als voor mensen. Alleen dan moet je het doen.
Wat voor soort oplossingen zijn dat?
Nou, bijvoorbeeld de hele buurt volleggen met zonnecollectoren. Zorgen dat je dat met elkaar kan delen in een coöperatie. Het liefst een nationaal of in ieder geval een publieke voorziening voor energie. Dan krijgen wij geen steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De laatste keer vorig jaar wel, maar ook nauwelijks. Toen wij zeiden van laat nou dat hele prijsplafond dan in ieder geval leiden tot bezit, hè? Je geeft miljarden subsidie aan die commerciële energiebureaus. De handen gingen niet omhoog van onze normale linkse partners. En dat is dan gewoon, dan lopen we uiteen. En dat geeft niet, dat is hoe we dan stemmen. Maar doe dan niet alsof je voor een systeemverandering bent. Dan ben je pleisters aan het plakken. Mag ook. Maar het is niet de meest effectieve manier wat ons betreft om miljarden uit te geven van de mensen in de samenleving. En dat zijn... Wij kiezen dan gewoon echt een veel principiëlere route. Wij hebben bijvoorbeeld gezegd, wind op land, kap er nou mee. En niet omdat we zeggen, we zijn tegen windmolens, integendeel. Niet omdat we tegen duurzame energie zijn, integendeel. Maar omdat we zien dat mensen daardoor in verzet komen. Dat ze dat verzet heel vaak slaagt. In heel veel landen ook slaagt. Bij Europese Hof misschien wel gaat slagen. Dus dat leidt tot ontzettend veel weerstand. Ja, gebruik dan die energie die er is voor iets positiefs. En ga niet die windturbines doordrukken. Zeker als je nu weet dat de technologie die op zee komt zoveel sterker is, zoveel meer gaat opleveren. Zelfs Minnesma zegt inmiddels, stop maar met de landenergie, want het is zo polariserend, dan komen we geen stap verder. Dus je zou klimaatbeleid zou algemeen beleid moeten zijn, waar mensen beter van worden.
Ja.
En dan is het eigenlijk, dus je zou het eigenlijk ook doen als het inkomensbeleid zou zijn, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat is mogelijk. Ik bedoel, hallo, we willen dat mensen minder met de auto gaan rijden. We versterken het openbaar vervoer. Nu zegt iedereen het, waar ik echt heel blij om ben. Maar toen wij ons rode antwoord op de Green Deal van Timmermans schreven, toen was hij natuurlijk nog de eurocommissaris op zijn Green Deal. Daar zat niks over de OV in. Dat was allemaal geld aan de industrie. Grootschalig subsidiëren van nieuwe waterstof. Er is iets voor te zeggen. Tegelijkertijd is iedere subsidie die wij erin steken is niet iets wat Shell betaalt. Hè? Dus het is eigenlijk ook winstmaximalisatie voor de grote olies. Nou, wij zeiden toen, als je nou echt wil zorgen voor een alternatief voor mensen, dan ga je massief organiseren dat er openbaar vervoer komt. Dan ga je massief die woningen verbeteren en op de duurzame energie aansluiten. Dan zeg je tegen de grote energiemaatschappijen, sorry jongens, jullie bezit wordt ons bezit. Want dat is een voorziening voor iedereen. En dan kunnen we hem groen maken. En dan kunnen we ook met bedrijven afspraken gaan maken. Hé, moeten jullie niet wat minder afnemen?
Ja.
Want nu zijn alle discussies die we hebben over kernenergie, kolen, bio, maar ook grootschalige duurzame opwek op land of op zee, is uiteindelijk voor de grote industrie. Want ja, 80% van onze energievoorziening gaat naar de grote industrie. We hebben grote industrie omdat we gratis kolen hadden en gratis gas. Willen we dat nog voor de toekomst? En hoe ga je daar dan mee om? Toen wij zeiden, de kolencentrales gaan dicht, toen waren er echt een hoop partijen die aan het juichen waren. En wij stonden actie te voeren samen met het personeel voor een goed fonds voor hun om van werk naar werk te komen. Dat wordt nu onderdeel van het beleid, maar daar was strijd voor nodig. Daar werd niet automatisch aan gedacht. Dus klimaatrechtvaardigheid is eerlijk.
Klimaatrechtvaardigheid.
Ja, is eerlijk beleid, is systeemverandering, maar heeft dus ook te maken met van wie is het eigenlijk? En dus de machtsvraag.
Ja.
Nou, en daarin denk ik dat we naar elkaar toe groeien, maar dat is niet, was niet de automatische positie.
Nee, je had het over een bepaalde, nou goed, ik paraphraseer je een beetje, een bepaalde individuele verantwoordelijkheid waarvan
ja.
GroenLinks zegt, die hebben mensen wel, waarvan jullie zeggen, dat hebben mensen misschien minder. Ik wil even een stelling voorleggen die Sander Schimmelpennink, onze vorige gast, had aangedragen. Hij stelt eigenlijk twee dingen voor. Dat ofwel dingen zoals vliegen weer luxe producten worden, omdat vliegen geen mensenrecht is.
Om hem te paraphraseren.
Ja, ook, inderdaad. Ofwel, er komt een maximum op het aantal vluchten per jaar. En natuurlijk, luchtvaart is maar een onderdeel hiervan. Maar hoe sta jij tegenover deze voorstellen? Wat kies je?
Nou, wij zitten wel op, kijk, ik weet niet precies wat de percentages zijn, maar volgens mij komt 60-70% van de 3-4% veel vliegers of zo. Hè? Dat is echt gigantisch. Dus waarmee haal je de grootste klapper binnen? Door iedereen te verbieden te vliegen. Ja, natuurlijk, dan gaan er geen vliegtuigen meer. Maar vooral door die veel vliegers aan te pakken. Ik zou zeggen, wat ik hier mis, is ook gewoon een alternatief.
Gaat het snel genoeg? Stel je voor, we zouden allemaal eerst alternatieven moeten kunnen aanbieden voordat we dingen gaan verbieden of gaan beperken. Zouden we dan snel genoeg iets als klimaatverandering tegen kunnen gaan?
Nee, kijk, de grootste klap is natuurlijk niet het individuele vliegen. De grootste klap is het industriële vliegen. En dat is ook met vlees. Dat is de export. Dus je moet altijd de analyse maken, waarmee win je het meest? Win je het meest met de individuele straf en het idee dat we de mens kunnen tuchten en dat de mens maakbaar is? Want dat is dan, hè, jij zegt van ja, wij geloven dan in de individuele vrijheid, maar tegelijkertijd zijn het allemaal maatregelen die de individuele vrijheid vooral moeten inperken. Of je gelooft in een collectieve oplossing waarbinnen mensen heel vrij zijn. Want ja, god, jemig, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, hoe wat mij betreft. Maar je kan ook zeggen, ja, in de collectieve situatie. En begin dan gewoon eens met kerosine belasten. Begin gewoon eens met een eerlijke prijs vragen.
Dat komt ook op de rekening van de consument, hè?
Dus zeker, maar dat is dus iets anders dan die boetebelasting. Kijk, je kan vlees duurder maken door aan het einde een belasting te heffen. Of je kan zeggen, we subsidiëren het begin niet meer. Doordat we het begin niet meer subsidiëren, verdwijnt of minimaliseert of vermindert in ieder geval die vleesindustrie, waarvan we allemaal denken van wie heeft dat ooit bedacht, kunnen we er vanaf? Denk zelfs de boeren die daar ook aan verdienen. Dan wordt absoluut dat stukje vlees duurder. En dan wordt die vliegreis wordt ook duurder als je kerosine gaat heffen. Maar dan is het niet achteraf, jij bent de schuld als je er gebruik van maakt. Terwijl we laten het hele systeem intact. Ik geloof daar niet in. Want dan maak je dus een systeem wat toegankelijk is voor mensen die het wel kunnen betalen. En voor mensen die het niet kunnen betalen. Nou, je mag er naar kijken en je mag er naar zwaaien, maar voor jou is het niet. Je moet eigenlijk zorgen dat het voor iedereen is. Voor een eerlijke prijs. En dan kan het zijn dat de ene langer voor moet sparen dan de ander. Ja, dat geldt voor verschillen in de samenleving. Maar daar hebben we dan natuurlijk het hele verhaal over bestaansminimum en noem maar op ook nog wel voor. Ik denk dat vliegen precies laat zien en de discussie precies laat zien hoe je het moet aanpakken. Moet je het systemisch aanpakken met dus een eerlijke prijs, met dus een alternatief? Of pak je het aan via de individualistische, jij bent de schuld en politiek. Beter milieu begint bij jezelf. Want hey, die ene vliegreis van jou en de uitstoot die er is. Mm-hmm. Ik hoorde laatst dat wat er opgepompt gaat worden van Groot-Brittannië. Hè, die gaan dan nieuwe olievelden openen. En die gaan een beetje af van geen fossiel meer. Ja, maar wat zei dat is het gebruik van de aarde hè, in totaal van 3 dagen of zo. Weet je, het is giga. Dus de sleutel voor klimaatverandering ligt echt op een andere plek. En het wil niet zeggen dat je niet tegen mensen moet zeggen van hey, kan je ook wat doen? Mensen zijn bereid wat te doen, komt uit ieder onderzoek. Mensen maken zich zorgen en zijn bereid er iets te doen. Maar als je zegt, jij krijgt de belasting, dan zeg je ook, jij bent de sleutel en jij bent de schuld. En dat geloof ik niet als het over klimaatverandering gaat. En daarom is die discussie over de enkele vliegreis of vliegen weer luxe maken, is zo'n onzin. Is echt onzin. En daarmee maak je iets een pras pro toto wat het niet is. Dus je maakt iets een onderdeel van het geheel als standaard voor het geheel wat het niet is. Je moet het hebben over plastic, de uitstoot. Maar dan krijgen we een plastic belasting in de hoop dat mensen minder plastic gaan gebruiken. Terwijl belast gewoon die producenten. Hoezo is het zo dat op het moment dat wij chocokoekjes kopen in de winkel, ja die zijn lekker. Maar dan hebben we een verpakking, we hebben een houdertje. Dat is allemaal niet nodig. Dan hebben we gebroken koekjes. Nou gaan we echt niet dood aan, hè? Nee, maar echt, wie heeft dat ooit bedacht? Daar moet je het aan doen. Ik denk dat snap je wat het is?
Ik snap het heel goed. En denk je, stel je voor, je doet dan een bepaalde, je geeft als overheid bepaalde maatregelen om gedrag te sturen. Zoals bijvoorbeeld een vleestaks of iets in die richting. Denk je dat ook een soort neiging van mensen weghaalt om juist eigen verantwoordelijkheid te nemen uit zichzelf?
Nee, ik geloof dat niet. Kijk, het beboeten van mensen en tegelijkertijd zeggen dat je mensen eigen verantwoordelijkheid geeft, heeft een heel negatief mensbeeld in zich.
Ja.
Ik heb een positief mensbeeld. Zonder naïef te zijn. Dat heeft allemaal te maken met collectief denken. En het collectieve denken is bij ons totaal natuurlijk afgeknipt. Sinds het neoliberalisme, dat komt heel veel politieke bewegingen heel goed uit. En daarmee lijken politieke oplossingen heel erg evident. Oh ja, dan ga je meer betalen. Nou, dan lost het zich wel op. Ja, maar je krabt ergens waar het niet jeukt. Het jeukt bij de grote industrie. Het jeukt niet bij jij die iets in plastic koopt. Het jeukt bij degene die het in plastic verpakt. Dus daar moet je naartoe. En daarom is die eis van Extinction Rebellion om te stoppen met fossiele subsidies zo goed, zo evident. Hiervoor hadden ze de eis, we willen meedoen aan de klimaatberaad. Toen dacht ik echt, nou, wat is dit nou voor beweging? We willen meepraten, niet eens mee beslissen. Nee, we willen meepraten, maar nu hebben ze dat. Maar tegelijkertijd snap ik ook heel erg goed dat we ook moeten kijken, hoe bouw je dat op zo'n manier af dat je niet zorgt voor enorme werkeloosheid. Of dat je uiteindelijk zo'n disruptie krijgt, waar ook gewoon heel veel mensen dan wel weer echt slachtoffer van worden. Je wil ook niet dat het OV, wat nog wel rijdt op benzine of diesel, overigens steeds minder.
Ja,
maar dat een fossiele subsidie is.
Vooral, zeg maar, de regio's, als in de Achterhoek, waar dat nog wel plaatsvindt.
Ja, maar goed, je wil niet dat dat dan wordt afgeschaft omdat het een fossiele subsidie wordt genoemd. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om de grote mechanismes. Maar het is net zoiets als globalisering, maar ook digitalisering. We stellen ons weinig vragen daarbij. Maar wow, dat is een motor van de fossiele industrie. Die digitalisering en die globalisering. ja, mag je dan geen spullen meer bestellen uit China? Nou, misschien moeten we gewoon zorgen dat we zelf goede spullen maken. Daar kan je natuurlijk ook over hebben. En jarenlang is de politiek geweest, diezelfde individualiseringspolitiek, we sourcen alles uit naar de goedkoopste gebieden, want daar, hè. Ja, daarmee hebben we een wereldhandel opgezet wat in zichzelf zo vervuilend is. En ja, weet je, dan hebben we Parijs. Daar zijn we super blij mee. Oh, we hebben klimaatakkoord in Parijs. Oh ja, het scheepverkeer en het vliegverkeer is uitgesloten. Ja, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Dus het gaat ook om die vragen blijven stellen. Daar de aandacht op blijven vestigen. Daar ook verandering op eisen. En dat is wat we volgens mij hand in hand groot moeten doen.
Eén laatste vraag over dit onderwerp. En dan gaan we naar het volgende.
Nee, kijk zelf, al heel hard, ja,
op de klok. Heb je zelf op de A12 gestaan?
Nee.
Ga je dat nog doen?
Nee.
Solidariteitsdemo?
Nou, dat zou nog kunnen. Maar ik vind wel dat je... Kijk, Extinction Rebellion is super effectief geweest. Er is nu groot onderzoek naar hoeveel subsidies zijn er. Er ligt gewoon een pakket klaar over hoe kan je dat afbouwen. Op welke manier, met welke gevolgen. Dat is echt, daar hebben ze echt heel veel bereikt in een hele korte tijd. En ik snap dat zij nu verder willen gaan. Maar tegelijkertijd, ja, blijf ook dat draagvlak houden. Er zijn gewoon echt heel veel mensen heel erg boos op deze manier van deze demonstreren. En dat waren we ook bij de boeren. En je moet gewoon niet de samenleving zo lam leggen. Ik denk dat dat echt het is. En ze gaan wel de grenzen over, want ze doen iets wat niet mag. Dus, en ja, goed, ik heb ook wel eens gekraakt om de woningnood aan de kaak te stellen. In 2006 hebben we daar met Rood een hele campagne over gehad. Dus ik vind niet dat je het nooit moet doen. Maar op een gegeven ogenblik heb je je doel, het staat op de agenda en het wordt opgepikt, heb je bereikt.
Dat is wel
even. En wat, kijk, ik vraag me heel erg af bij Extinction Rebellion, waar willen zij nou landen? Wanneer is hun doel nou bereikt? Er gaat niet morgen gestopt worden met fossiele subsidies. Precies om die reden. Dan leggen we misschien wel het openbaar vervoer in juist regio's plat. Omdat dat dan fossiele subsidie wordt genoemd. Dus waar willen zij nou landen? Dat zie ik niet. En ik vind wel dat als je mensen gaat organiseren. En als je mensen de boel op stelte wil laten zetten. En verbetering eist. Moet je op een gegeven moment ook iets kunnen winnen. En dat zie ik nu niet. Maar wat kunnen zij nu nog winnen?
Een versnelling.
Maar er komen nu verkiezingen aan. Ja, maar goed.
Misschien juist het ideale moment om hier aandacht voor te vragen. Zodat uiteindelijk weer wat klimaat positief.
Ja, maar je ziet natuurlijk wel. Dat bedoel je natuurlijk ook al. Dat er heel veel sowieso aandacht voor is. En onderzoeken voor zijn.
Het fuelt natuurlijk ook een tegenbeweging.
Ja, van mensen die...
Om maar eventjes bij fossiel te blijven met fuel. Maar het wakkert ook ik hoor het mezelf zeggen, ik denk, oh jee. Dan wordt me weer nagedragen straks. Nee, maar ik bedoel, ja, ik denk dat ze super effectief zijn. Ik denk dat ze heel veel hebben gewonnen. Alleen, waar ga je landen? En dat is wel iets wat ik... waarvan ik denk, nou, dat is goed om over na te denken.
Voel om over na te denken, inderdaad.
Nee, maar voor hun ook, hè. Dat is voor hun ook. Ik bedoel, wil je dit nou een jaar lang volhouden, moet je ook wel ergens een perspectief hebben wanneer je nog een keer iets wint.
Er zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen waar GroenLinks, PvdA en dan SP het met elkaar niet altijd even eens zijn geweest. Ik denk, maar verbeter me vooral als dat niet zo is, het punt van immigratie is ook wel een thema waar historisch gezien GroenLinks en de SP het niet altijd eens zijn geweest. Zou je wellicht... een beetje kunnen uitleggen waar daar op dat thema de verschillen liggen?
Nou, ik denk dat je hier eigenlijk ook de individualisering en het systeem tegenover elkaar ziet. Waar GroenLinks zegt, ieder mens mag komen, want iedere mens heeft intrinsieke waarde. Iets wat ik mee eens ben, hè? Ieder mens heeft intrinsieke waarde. Ben ik er niet van overtuigd dat ieder mens per se hier moet leven voor een toekomst. En wij zien liever dat we voorkomen dat mensen moeten vluchten. En op het moment dat ze moeten vluchten, dat we dat goed kunnen opvangen. Wij zien wel dat er een grote splijtswam is als het gaat over de samenleving en wat de samenleving op kan nemen. En dat dat vooral op de ongereguleerde arbeidsmigratie zit. Ja, en daar heeft GroenLinks eigenlijk gewoon nooit echt naar gekeken. Nu wel, want nu zijn de gevolgen heel erg groot. Maar wij waren destijds tegen bijvoorbeeld het openstellen van de grenzen voor ongereguleerde arbeid uit Europa, binnen Europa. Er is altijd er is altijd arbeid geweest, seizoensarbeid. En dan waren er gewoon werkgevers die moesten zeggen, wij hebben dat nodig, want we kunnen dit arbeidspotentieel niet vinden op de Nederlandse markt. Arbeidsmarkt, ook alweer zoiets, hè? Waarom is de arbeidsmarkt een markt? Maar goed, dat zit daaronder. In die markt wordt er door die werkgevers aan verdiend. Nou, toen die grenzen werden opengesteld onder staatssecretaris Mark Rutte... in 2004.
Alles is het schuld van Rutte, alles is het schuld.
Uiteindelijk, joh, echt mijn favoriete tegenstander. Nee, maar goed, het was ook een beetje een grapje. Want er was een grote meerderheid voor, waaronder inderdaad ook Partij van de Arbeid GroenLinks. GroenLinks Partij van de Arbeid, moet ik tegenwoordig even zeggen. En wij zeiden, doe dat nou niet. Weet gewoon zeker dat mensen die hier komen ook nodig zijn. Niet een verdeel- en heersinstrument worden. En dat zijn ze wel. Doordat er nu niet 40.000 mensen uit Oost-Europa of Midden-Europa komen, maar bijna 800.000, hebben we een probleem op onze loonhoogte. Zij kunnen gewoon altijd voor scheidlonen werken. Laten we het gewoon zo noemen. Ze kunnen het scheidwerk onder scheidomstandigheden doen. In de slachthuizen is niet voor niets. Het alleen maar Polen. Er zijn Poolse politici, burgemeesters die mensen waarschuwen. Ga niet naar Nederland. Dat is het afvoerpotje. Raak je je werk kwijt, dan ben je je huis kwijt. In Den Haag, echt, ik kon er niet aan wennen. En ik vind dat we er nooit aan moeten wennen. Daar struikel je over de dakloze mensen. En dat was echt 10 jaar geleden niet zo. Het zijn over het algemeen arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten met soms kinderen hier. En dat is gewoon fucking hel, uitbuiten van mensen. En als je daar dus tegen bent, tegen dat systeem, is er heel lang geframed dat wij tegen mensen zijn. En dat wij mensen het recht op migratie onthouden. Daar zijn we niet tegen.
Kan het niet en-en? Kun je niet en mensen goede voorzieningen hier bieden? In ruil natuurlijk, een soort van dat zij hier onze publieke sector bijvoorbeeld
draaien. Kan alleen als je het reguleert. Het kan alleen als je die werkgever verplicht om aan te tonen dat hij die mensen nodig heeft. En dat als die mensen hier zijn, dat die goed behandeld worden. Dat ze een goede woonplek hebben, dat ze de taal leren. Dat ze als ze willen kunnen integreren.
Hoe zit het dan met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie?
Nou, dat is dus een van de grote problemen. Maar het vrij verkeer van personen is niet voor personen. Is in dit geval voor de economie en voor de werkgevers. En als je dat doet voor studenten, als je dat doet voor vrij reizen, prima. Tijdelijk verblijf, prima. Maar dit is natuurlijk niet voor mensen. En ook hier wordt de individuele vrijheid dus weer verkocht. Terwijl het eigenlijk de individuele onvrijheid vergroot. Nog los van draagvlak die er is in buurten. Er zijn zat buurten, hier in Haarlem, daar waar we doorheen kunnen lopen, waarin ieder huis nu wordt opgekocht door een pandjesbaas, wordt vertimmerd in 8 of 10 woningen, of zogenaamde kamers. En er worden arbeidsmigranten ingezet. Die worden 's ochtends in een busje opgehaald, aan de andere kant van het land te werk gesteld, want dat is wat ze doen. Hè. Ze rijden die mensen heel erg heen en weer. Want ja, de arbeidsomstandigheden zijn zo slecht dat ze ook wel eens weg kunnen lopen. Nou, dat kan niet als je 100 kilometer van je werk woont. Het is een heel mechanisme. Het is niet oké. Het is niet oké dat we dat toestaan. Er zijn gemeentes die willen Polenhotels gaan bouwen aan de rand van de stad. Want dan hoeven we ze niet te zien. Dat is de oude discussie van de jaren 60, 70 met de arbeidsmigranten toen. Die werden ingezet in de fabrieken om verdeel en heers te zaaien. En dat gebeurde ook. Als er dan gestaakt werd voor een beter salaris, nou, dan lieten ze de Italianen, de Marokkanen, de Turken werken. Dat gebeurde gewoon in de fabrieken van Nederland. En dat gebeurde er. Die zetten ze tegen elkaar op. Maar wat was het? Het was natuurlijk gewoon meer verdienen voor de eigenaar. Dus je moet altijd kijken naar het systeem. En het gaat ons dus niet om de gemiddelde Pool of de gemiddelde Bulgaar. Integendeel. Maar als je die vraagt, zou je deze keuze opnieuw maken, naar Nederland komen als je wist wat er stond? Nou, die antwoorden die zijn wel eens gezocht. En ook door de vakbond. Dan zeggen er een hoop, ik was niet gegaan.
Ja.
Dus waar zijn we nou mee bezig? Daar heeft het mee te maken. Het heeft met die economische analyse te maken. Dus migratie heb je op heel veel verschillende manieren. En heeft te maken met hoe wil je als samenleving zijn? Hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar individuele vrijheden? Maar de gemiddelde Afrikaan die hier komt, met een vreselijk vluchtverhaal, met het risico om te sterven in de Sahara en op de Middellandse Zee, of later nog hier, als dakloos op straat, want dat is ook het leven niet vrij, en dan heb je ook geen medische hulp, en noem maar op. die zou eigenlijk het liefst in zijn dorp blijven als daar kansen waren. Maar als het over arbeidsmigratie gaat, als het over dat betere leven gaat, dan kunnen wij dat hier niet aan de hele wereld bieden. Dat is hoog naïef als je dat zegt. We kunnen wel een goede rol spelen om te zorgen dat er op andere plekken menswaardig bestaan komt. Maar dan gaan wel die mensen dan over wat het is. Maar als wij grondstoffen blijven wegtrekken, als wij geld blijven wegtrekken, als wij regimes in het zadel blijven houden of oorlogen ontketenen in de wereld, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat mensen op de vlucht slaan. Dus je moet grondoorzaken waar je zelf een rol in speelt aanpakken. Democratie of de manier van leven die mensen willen versterken, helpen. En uiteindelijk mensen die dus volgens het VN-vluchtelingenverdrag ook recht hebben op bescherming, die moet je bescherming bieden. Maar je kan niet zeggen dat iedere Afrikaan die op een bootje zit, dat dat een vluchteling is. Dat moet goed getoetst worden, maar zelfs jouw partij zegt dat niet. Zelfs Tineke Strik zegt niet, we kunnen iedereen opnemen. Je moet het wel op een goede manier doen. Je moet niet mensen in erbarmelijke kampen als Moria of met zo'n deal in Tunesië dan maar in de woestijn laten sterven. Dat is onze eer daarna. Dat kunnen we beter. Dus je moet goed snel weten of mensen kunnen blijven of niet. Kijk, kan je dat in Tunesië regelen op een goede manier? Dat je daar bijvoorbeeld kan zeggen van, hé, jij bent inderdaad op de vlucht voor geweld en jij hebt volgens het verdrag bescherming en jij niet. Je kan daar een schifting maken. Nou, dan is misschien, en het is daar een democratisch regime en het gebeurt op een goede manier, is zo'n deal misschien helemaal niet slecht. Dus ik ben ook niet van de school, nooit een deal.
Hierover kunnen we het nog heel lang hebben, denk ik.
Ja, klopt.
Ik wil toch nog even naar het allerlaatste onderwerp. Misschien een leuk feitje voor jou, of misschien wist je het al. Ik las op jouw Wikipedia-pagina dat jij wordt omschreven als een van de scherpste oppositiepolitici.
Nou goed. Onder de ogen is hier.
Ja, maar goed. We missen je al een tijdje in de Tweede Kamer. Je bent gestopt als Tweede Kamerlid. Wil je misschien nog toelichten waarom je bent gestopt?
Nou, omdat ik het idee niet meer had dat ik daar thuis hoorde. Dat dit niet de manier is voor mij op dit moment om een bijdrage te leveren aan de democratie. Dat was voor mij. Nou, mensen organiseren. Mm-hmm. En wat ik echt zie en wat ook denk ik gemist wordt in de samenleving is gewoon met elkaar. Kijk, de polarisatie is overal. Daar speelt van alles een rol. Er is niet één schuldige aan te wijzen. Maar de gemeenschappelijke belangen zijn veel groter. Zeker als je mensen organiseert. En daar zou ik gewoon echt heel graag naar willen kijken. En welke rol ik daarin kan spelen? Ja, legio-rollen volgens mij. Maar daar zou ik liever naar kijken dan nu in de Tweede Kamer. Je zit daar ook maar als één radartje van 150. En het liefst in zo'n groot mogelijke fractie. En het liefst in zo'n groot mogelijke linkse familie. Maar er wordt van je verwacht dat je scherp bent. Wat ik helemaal niet altijd was hoor. Ik vind de karikatuur als mensen dat beschrijven. Want ik heb ook heel veel voor elkaar gekregen. En als je alleen maar scherp bent, krijg je niks voor elkaar. Dus dat is gewoon, flauwekul van mensen van buiten. Het is om etiketjes te plakken. Of om je te disqualificeren, ook vaak. Dat kan je allemaal ook omdraaien, maar je wordt zo zuur van. En dat is het gewoon echt. En ik ben ook echt wel gedesillusioneerd geraakt door dat hele toeslagenherstelsysteem. Wat gewoon nu 7 miljard kost. Waar mensen niet in worden geholpen. Wat een verdienmodel is geworden voor velen. En zoals gisteren, dan is er op het nieuws. Ja, ze gaan versnellen. Ja, ze gaan versnellen aan het einde. Dat is dus geen versnelling. Je moet versnellen aan het begin.
Ben je te cynisch geworden? Denk je dat je te lang door bent gegaan in Den Haag?
Op sommige vlakken ben ik heel cynisch geworden en op andere vlakken blijf ik ook nog heel optimistisch en heel hoopvol. En eigenlijk denk ik dat ik wel iets te lang ben doorgegaan, want ik wilde eigenlijk in 21 al heel graag weg. Maar toen zaten we volop in dat toeslagenschandaal. En zo is het ook in Den Haag. Als je zegt ik ben weg, ben je ook weg. Dus dan heb je ook geen impact meer. En toen was er echt nog.
Nu nog bij de podcast van Overtwas.
Ja, nee, maar goed. En dat wil ik ook graag. Hè. Kijk, De verbinding spelen vanuit de politica die de confrontatie altijd zocht en hard was. Nee, ik denk dat juist als je kijkt naar de inhoud en als je elkaar kent op de inhoud en respecteert op de inhoud, dat samenwerking alleen maar makkelijker wordt. En dat ook de dingen die we net bespraken, bijvoorbeeld over ja, we lopen uit elkaar op migratie. Ja, dat het heel snel uit te leggen is waarom we kijken naar hoe we kijken. En dan hoeven we elkaar niet op te bevechten, toch? Ik bedoel, wat is dat nou voor zonde energie? Ja. Kijk, en laten we wel zijn, mensen die wat meer op het rechter spectrum zitten, die vinden dat natuurlijk ook heerlijk om een beetje in te poken. Ja, maken we dat dan groot of maken we de samenwerking groot? Ja, daar gaan we uiteindelijk zelf over. En volgens mij moet je gewoon elkaar standpunten kennen. Je kan het ermee oneens zijn of mee eens zijn. En je moet vooral de samenwerking organiseren waar dat nodig is. Maar je moet ook niet schuwen om de waarheid te zeggen als het ook nodig is. En ja, laten we hopen op een goede verkiezingsuitslag voor zo groot mogelijk linksblok. Maar laten we wel hopen dat links zich daarna niet weer uitlevert aan de wolven van rechts. En die zijn op dit moment gewoon groot. Laat ze het dan maar zelf uitzoeken, joh. Maar ja, dat is jullie interne discussie ook. Als er nou een rechtse meerderheid is, we hebben het bij de huidige coalitie gezien. Als er een rechtse meerderheid is, wat kan je dan nog voor beleid maken? Laat ze ook weer rechts proberen, joh.
Is dat dan niet nog slechter dan als er...
Nou, weet je wat slecht is? Dat het daarna niet is rechtgezet, toen links wel weer mee ging doen.
Met ook rechts in de coalitie.
Jawel, maar dan had je ook kunnen zeggen, we doen niet mee als dit niet verandert.
Heel principieel.
Ja. In 2006 was de SP groot, en ik hoop dat de SP weer groot wordt. Toen zeiden wij, we willen wel in een regering, maar dan moet er wel iets gebeuren aan het prepensioen. Dat was toen een groot aan de armoede, zeker onder kinderen, die was toen kleiner dan nu. En aan de marktwerking van in de zorg. En daarvan zei Balkenende, CDA was de grootste, nee, dat gaan we niet doen, we gaan niks terugdraaien. En Wouter Bos was de tweede, die zei, nee, dat gaan we niet terugdraaien. En de SP stond buiten. Het was wel een kans geweest. Als op één van die vlakken was gezegd, oké, krijgt de SP daar zijn zin, was er misschien wel een regering geweest die de marktwerking in de zorg had teruggedraaid. Nou, dan had ons land er anders uitgezien nu.
Dan was je op dat moment geen oppositiekamerlid misschien geweest.
Nee, dan was ik een coalitiekamerlid geweest. Hartstikke leuk.
Ja.
Ja. Zie je ook wel bij GroenLinks, bij de formatie 2017 en 21, dat zij toch niet mee gingen doen. Ja, om verschillende redenen in die periode. Dus in principe heeft GroenLinks daar ook wel een beetje een geschiedenis mee, zou je dat stellen? PvdA misschien weer niet, maar dat is weer een ander verhaal.
Ik weet niet zo goed waar dat toen op is geklapt. Volgens mij is dat toen op migratie geklapt. Ja. En niet per se op armoede of op marktwerking in de zorg.
Ja, maar ook GroenLinks heeft het wel principieel weggelopen van een coalitie.
Maar wij zijn niet weggelopen, hè? Wij zijn weggestuurd.
Ja.
Het is toch wel een verschil.
Ja, dat is wel een verschil.
Dat is dus. Maar nog één laatste vraag. Stel je voor, niet een paar honderd, maar een paar miljoen mensen luisteren deze podcast en denken, nou, wat die
dat
Rens
zou goed
wat die Rens
zijn.
Gezegd,
dat zou goed zijn.
Wat die Rens gezegd, daar ben ik echt helemaal mee eens. We gaan allemaal massaal op Renske Leijten stemmen, lijst duwen van SP. SP wordt de grootste, 76 zetels. Ben je dan bereid, omdat jij 5 miljoen stem hebt gehaald, minister, president, Renske Leijten?
Voor het torentje doe ik het.
Kijk, dat is een deal waar ik me helemaal bij kan aansluiten. Oké, heel erg bedankt.
Nou, alle luisteraars, ja. we hebben een missie.
We hebben een missie.
Nee, maar kijk, ik heb gezegd, ik sta op plek 50 van de SP-lijst. Dus als we 50 zetels halen, dan zit ik weer in de Kamer.
Nou.
En ook met voorkeurstemmen zou je er niet weer in gaan?
Nee, daar ben ik wel heel eerlijk over. Ik bedoel, dat ik sta, als ik ambitie had om in de Kamer te gaan zitten strijden voor mensen, dan had ik op een hogere plek gestaan. Mm-hmm. En dan vraag je mensen op je te stemmen om dat te doen. Nu is mijn lijstduurschap echt vooral een aanbeveling van, joh, kies voor die politiek die ook na 23 november mensen organiseert. Maak die zo groot mogelijk voor zo'n sterk mogelijk blok. En worden dat er 50, dan zit ik erin.
Ja.
Nou,
ja,
hartstikke bedankt. Ik ben heel benieuwd naar wat de uitslag gaat zijn op 22, 23 november. Heel erg bedankt dat je met ons wilde praten.
Dan hebben we nog een tease voor de volgende aflevering.
Trap er niet in.
Oh, dan weet ik het.